Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk leeft. Ik ben blij om vandaag bij mij in de studio te hebben eerwaarde heer Michel, of in het Spaans Miguel Esparza. Eerwaarde, u bent Spanjaard en toch, u spreekt heel goed Nederlands. U heeft ook een band met België. Sinds enige maanden woont u hier ook terug.
Ja, terug, ja, ja.
Kan u een beetje vertellen over uw achtergrond?
Ah, hoe het komt dat ik half Spaans, half Vlaming ben.
Ja.
Dus ik ben in Spanje geboren. Al 63 jaar geleden. En toen ik op het einde van mijn humaniora hoorde dat ik hier in Leuven precies een zomercursus kon komen studeren, typische zomeractiviteit, dan dacht ik, ja, fantastisch, zo leer ik de wereld kennen en zo. En dan ben ik hier op 15 jaar een maand geweest in Leuven om Frans te studeren. En dan, ja, daar maak je vrienden en... En als je afscheid neemt, dan zeg je tot nooit eigenlijk. Want dan keer je terug naar je land. Maar een van die vrienden zei, ja, misschien kunnen we elkaar zien als je naar Leuven komt studeren. En zo was de eerste keer dat idee opkwam. Ik moest nog één jaar humaniora nog doen, daarna. Want in die tijd hadden we één jaar minder humaniora dan in België. Dus toen ik hier kwam studeren, was ik de jongste van mijn jaar. Dus ik ben... De studie is hier begonnen, dus het jaar erop. Geneeskunde, hier aan de KUL. En ik was de jongste van mijn jaar, ik was pas 16. En dan, ik heb het in het Nederlands gedaan. Hetgeen een beetje gek is, want ik kon geen woord. ik was hier gekomen het jaar erop, dus dat was de zomer 74. En ik had de aanvraag gedaan in de UCL. Toen waren die nog niet weg van hier van Leuven. Een aantal faculteiten waren al vertrokken, maar geneeskunde nog niet. En toen ik hier aankwam, vernam ik dat ik niet aangenomen was in het Frans. Ja, dan dacht ik, ja, ik ga terug naar Spanje dan. Ik had daar ook een ingangsexamen gedaan om te studeren in het noorden van Spanje, in Pamplona. Waar de stierengevechten en zo op straat en al die dingen. Maar dan vond ik het spijtig. Ik was al in Leuven en het was een heel avontuur. Mijn moeder had het veel gekost, want ik ben het tweede van zes. En achteraf heb ik vernomen dat het voor mijn moeder niet gemakkelijk was om mij te laten gaan, zo jong. Hè? En dan zei iemand, ja, je kunt het nog altijd in het Nederlands aanvragen. Ze gaan u toch niet aannemen, want het is te laat. Het was midden in de zomer, 74. En eigenaardig genoeg werd ik aangenomen. Dus dan stond ik daar begin september. Ik ga geneeskunde in het Nederlands studeren, maar ik ken die taal niet. Dus dat was een klein avontuur. Ben ik meteen naar het Instituut voor Levende Talen gegaan om een aantal cursussen te volgen. Maar enfin, dat was niet... Ik kreeg met mijn eerste les heb ik geen enkel woord begrepen. Ik had maar één woord begrepen. En dat was een term die wetenschappelijk was. Mitochondriën, iets van in de cel en zo. Hè. Dus... En dan heb ik meteen vrienden gemaakt die kwamen uit Sint-Jan Bergmans College in Brussel. En die hebben me veel geduld. We spraken in het Frans tot kerstmis. En daarna heb ik hen gezegd, geen woord Frans niet meer. Ik moet het kunnen... Ik studeerde met een woordenboek. Dus om de drie woorden moest ik hen opzoeken. Enfin, dat is een lang verhaal, maar om te zeggen dat... In juni was ik totaal gebuist overal, behalve in filosofie, waar maar 30 bladzijden waren. En ja, in september was ik erdoor. Ongelooflijk, een klein mirakel. Niet zonder hulp van daarboven. Maar dat is een lang verhaal. Hè? Dus,
ja, het is indrukwekkend.
En ineens, in het tweede jaar, dan dachten mijn vrienden, dat moet een heel slimme zijn, want hij is erdoor. Er waren maar 1 op 2 Vlamingen die erdoor waren. Het was een selectiejaar toen. Hè? Mm-hmm. Toen was het 7 jaar geneeskunde. Maar enfin, zo begon het avontuur. En dan meteen heb ik me vereenzelvigd met Vlaanderen. Ik voel me... Nu weet ik niet meer of ik... waar ik liever ben. Dus ik voel me Vlaming, ik voel me Spanjaard, alle twee zo.
En u heeft de 7 jaar geneeskunde ook afgemaakt,
ja, afgemaakt
in Leuven?
Ja,
en ja, nu en
dan,
u
dan was ik dus van plan de specialiteit te doen in orthopedie in Pellenberg. En na co-assistentschap van 6 maanden en zo, ik werd aangenomen. We waren 18 voor 8 plaatsen. En... Dus het was lang zoeken geweest. Eindelijk kan ik specialiseren, kan ik Belg worden. Ga ik eindelijk iets verdienen, begin ik aan een goede specialiteit in het academisch ziekenhuis. En op dat moment voelde ik aan dat de Heer iets anders wou. En dat het was eigenlijk een roeping binnen een andere roeping. Want toen ik 15 jaar oud was, heb ik de eerste stap gedaan om mijn leven te wijden aan de Heer in het Opus Dei. En dat heeft me veel gekost, want ik had het meisje en zeer innig en zo. En toen heb ik gezien dat de Heer mij vroeg alles. Dus, en daarom, wanneer de tweede roeping binnen de roeping kwam van priester te worden, dan was het minder zwaar, maar toch. Na zoveel jaren gestudeerd te hebben om geneeskunde te doen, orthopedie, dat was de droom van mijn leven. Ik heb een hele maand daarover gedaan, nagedacht. En je weet, als de Heer iets wil, dan... Hij dringt zich niet op. Maar als je eerlijk bent, dan weet je het. En heb ik eindelijk ja gezegd. Dan ben ik dus 3 jaar in Rome gaan studeren. Daar ook een doctoraat gedaan en zo. En dan kwam ik terug naar Leuven, maar als almoezenier van een peda hier in Leuven. En zo 9 jaar. En dan wanneer, omwille van familieredenen, ging ik terug naar Spanje. En daar ben ik 24 jaar geweest en binnenkort 2 jaar geleden ben ik teruggekomen. En ik ben onder de indruk dat het Nederlands niet vergeten is, want ik heb het 24 jaar niet gesproken. Dus. Maar, en nu werk ik in Antwerpen, dus ik was altijd in Leuven geweest en nu is het Antwerpen. Dat is een andere, ik vind dat zeer sympathiek. al die accenten en dialecten hier in België, ik vind dat heel... Enfin, dat is een beetje in het kort. Ja. Ik ben doodgelukkig van terug in België te zijn. Ik vind dat een van de grootste kwaliteiten van de Vlamingen is de trouw in de vriendschap. Dus ik ben onder de indruk hoe na 24 jaar mensen terugzie. En het is precies alsof het toen was. Hè? Dus... Dat is ongelooflijk.
En u die dan als priester ook ervaring heeft, zowel in Spanje, in de pastoraal, als hier in België,
ja.
Zijn er zo grote verschillen in uw ervaring tussen de kerk in Spanje en de kerk hier in Vlaanderen?
Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Je weet zeker, er is wat crisis geweest overal in de kerk in het Westen. Hè? Maar in de meeste landen, rond de jaren 80... hebben ze een moedige, kritisch zelfonderzoek gedaan en heel wat dingen geprobeerd beter te doen. En in die zin, de ontkerstening is overal aanwezig in Europa, maar in sommige landen meer dan in andere. En na 24 jaar teruggekomen, dus en hier, valt het me echt op hoe diep de ontkerstening in België is. Dus dat is een echte mooie uitdaging nu om dat opnieuw aan de man te brengen. Hè. Het is een beetje zoals de eerste christenen, wetende dat er nu minder katholieken zijn of zo, die diep overtuigd zijn. Maar echt boeiend.
Ja. En waaruit bestaan uw pastorale taken nu in Antwerpen dan?
Ja, wel, ik zorg voor bezinningsactiviteit in Antwerpen en in Gent. Naar Gent reis ik 2 dagen per week. Maar mijn grootste tijd gaat... uit naar persoonlijke begeleiding, geestelijke begeleiding. Voor Monseigneur Bonny, de bisschop van Antwerpen, vroeg me of, of hij mijn telefoon kon geven aan iemand die geestelijke begeleiding wou in het bisdom. En ook via al die bezinningen leer ik mensen kennen. Dus meer dan de helft van mijn tijd gaat uit naar persoonlijke begeleiding één per één. Hè. Dat is ja, ook een manier van evangeliseren. Trager, maar zeer afdoende. Ja. Eén per één mensen te helpen om betere christenen te worden. Om een geestelijk leven te ontwikkelen. Om intiem te worden van onze Heer. En dat... En dat in het dagelijks leven. Dus ik weet niet of je de spiritualiteit van Opus Dei kent. Dat is een zeer gedurfd, zei de heilige Jozef Maria, dat we alle christenen geroepen zijn tot heiligheid. Heiligheid, dat moet je niet afschrikken. Het is volmaaktheid in de liefde. Niet volmaaktheid als dusdanig, want we gaan allemaal sterven met veel gebreken. Maar volmaaktheid in de liefde is wel bereikbaar. Met de hulp van de Heer natuurlijk. Hè. En dat is zoals een coach. Iemand die anderen helpt om vooruitgang te boeken daarin. In persoonlijke kennis van de Heer. Beter beleven van de naaste liefde daar waar hij is. En zeer gedurfd zei de heilige Jozef Maria dat we allemaal geroepen zijn om contemplatief te zijn. Aanschouwelijk. Te midden in de drukte van iedere dag. Dus dat om contemplatief te zijn, dat is een zeer hoge graad van gebed. En genade eigenlijk. Dat het niet nodig is om naar een klooster te gaan. Dus dat wat een slotzuster kan bereiken, maar bereiken is niet het woord, verkrijgen, eerder gezegd. Dat ook iedere gedoopte het zou kunnen verkrijgen. Dus daar waar je leeft, volop bezig met van alles, toch nog contemplatief kunt leven. Wat is dat contemplatief leven? Dat is niet dat je voortdurend aan God aan het denken bent, maar alles speelt zich in dat kader. Dus er is iemand die zei, contempleren, aanschouwen is een manier van kijken. Het is lief hebben door te kijken. En te kijken liefhebbend aan hem die jou liefdevol aankijkt en die jou met zijn blik ook lief heeft. Dus het is een... in Spaans is het gemakkelijker om het te zeggen. Je kennis in Spaans een beetje checken. Dus in Spaans zeggen ze mirar amando y amar mirando. A aquel que te ama mirando y te mira amando. Dat is een woordenspel om te zeggen. Dus de liefde wordt geuit door de blik. En dus dat is dat niet uit het oog te verliezen, maakt dat je anders leeft. Dus.
Voor het misschien een mooie overgang naar het tweede deel. We gaan dadelijk er even tussenuit voor een stuk muziek. Ja. Maar u heeft ook een boek geschreven over in het Spaans is het amor y...
autoestima, dus liefde en zelfwaardering. Ja,
ja. Mm-hmm. En het is ook vertaald in 7 talen. En het gaat net ook over die...
Ja, het gaat juist daarover, ja. Over de verhouding tussen de drie liefden. Liefde tot God... Liefde tot de naaste en liefde tot zichzelf.
We gaan daar dadelijk na de muziek verder over spreken.
Dat is goed.
Contigo el milagro.
Welkom terug, beste luisteraars, ja. In de Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met eerwaardeer Michel Esparza. We hebben daarnet het gehad over het feit dat u in België terecht bent gekomen, de bijzondere manier waarop, hoe u door uw eerste jaar zonder het Nederlands te kennen bent geworsteld. Maar u bent dan na uw studies geneeskunde geroepen geweest tot het priesterschap en u bent daar ook op ingegaan.
Ja. En ik moet eraan toevoegen, er is geen keer dat ik daar spijt zou van gehad hebben.
U bent een gelukkig priester.
Andersom. Er zijn ervaringen geweest in al die jaren waar ik bij dacht, al was het alleen maar om dit meegemaakt te hebben wat ik vandaag meegemaakt heb, is alles de moeite waard geweest wat ik heb moeten opgeven om priester te worden.
Ja.
Dus die dromen van geneesheer te worden en zoveel dingen. Ik hou enorm veel van het celibaat. Ik vind dat een geweldige gave is. Want precies door het feit dat ik niemand exclusief ga toebehoren, geeft het me een ongelofelijke vrijheid om heel veel van heel veel mensen te houden. En dat is, enfin, het is moeilijk om te zeggen, dus toen ik mijn meisje opgegeven heb toen, in het begin, ik heb het gedaan omdat ik geweten inzag dat ik dat moest doen, maar dat kostte mij enorm veel. We schreven elkaar brieven, 6 brieven per week, 3 en 3. Ik was, zoals dat liedje zegt, the first cat is the deepest. Dat liedje daarvan, de eerste liefde is het. En ik heb het gedaan omdat ik anders niet trouw aan mezelf was. Een soort acte van vertrouwen in de Heer. Dus als hij dat vraagt, hij zal weten waarom. En nu dat ik een beetje ouder ben geworden, en niet alleen maar een beetje, kijk ik soms terug en ik zeg bedankt, want het is zo prachtig geweest. En het is iedere dag. En nu door naar België terug te komen, ben ik verjongd. Want in Spanje was ik al 24 jaar en alles wat ik deed, dat was niet zo moeilijk. Dus eigenlijk, al goed in de 60, zo'n uitdaging aanvaarden van terug in een nieuw milieu te beginnen, dat is zo'n challenge, dat is ongelooflijk. Dat maakt u wakker, hè? Dus die zegt de moeite, ja. Oké, okay, ja, en dus
ja, nee, we hadden het daarnet aan het einde van het eerste deel over de liefde, de 3 soorten liefde, zeg. Liefde tot God, liefde tot jezelf en liefde tot de naaste. En dat u daar ook een boek over heeft
boek,
geschreven.
Liefde en zelfrespect, heet het in het Nederlands, ja. Ja,
ja. En wat voor boek is het? Het is intussen in 7 talen vertaald. Ja, ja. Hoe bent u ertoe gekomen om het boek te schrijven?
Ik wou geen boek schrijven. Ik bedoel, het is gelinkt met een ervaring in mijn leven. 29 jaar geleden. Ik denk dat we allemaal in 1, 2, 3, 4 of een aantal keer in ons leven we momenten van moeilijkheden. Hè? Crisismomenten, laten we zeggen. die zeer pijnlijk kunnen zijn. Maar niet dat de Heer dat stuurt opzettelijk, want de Heer laat ons vrij. Dus, maar hij is al wetend en hij weet wat we allemaal gaan meemaken. Dus ik weet niet of ik morgen ga sterven, maar de Heer weet het wel. Moest ik morgen gaan sterven, ik ben zeker dat de Heer me voorbereidt. Op een of andere manier. Hè. En telkens dat er moeilijke momenten zijn, ik ga me inbeelden dat de Heer zenuwachtig is, want je blijft niet dezelfde na moeilijke momenten. Je wordt beter of slechter. En dus dat is een kans tot beter, maar niet evident. Hè. En voor mij is het voor beter geweest. Dus, en dan heb ik heel wat dingen beleefd en nagedacht, ingezien, intuïties. Ook veel gelezen. En het leven zelf bevestigt u ook. Dus het is een... Maar ik wou geen boek schrijven. Er was iemand in mijn familie die kort daarna ook problemen had, die ook in crisis zat. En ik heb... het was een van mijn zussen. En ik heb voor haar een samenvatting geschreven van wat ik ontdekt had. Mm-hmm. En het heeft haar zoveel geholpen dat ze alle psychofarmaca die zij moest nemen opgegeven heeft. De dokter was onder de indruk. Dus ze was van binnen veranderd. En dan die bladzijde die ik schreef voor mijn zus, die heeft ze aan vriendinnen doorgegeven. En daar kwam een moment dat er zoveel fotocopies... Ik ontving e-mails van iemand in Argentinië en weet ik wat allemaal. Ik zei. En dan heeft iemand mij gezegd, als zoveel mensen die 50 bladzijden lezen die jij voor je zus geschreven hebt, waarom maak je daar niet een boek van? En zo is het ontstaan. Dus het eigenlijk, en het ging voornamelijk over, inderdaad, de wisselwerking tussen de drie mogelijke liefden. Of liefdesrelaties met God, met de naaste en met zichzelf. In feite, gisteren viel het me op, de tweede lezing van de mis van gisteren, dat was een passage uit de brief van Paulus aan de Romeinen, 13e hoofdstuk, en hij zei, wie anderen lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, en hij noemt ze, kan men samenvatten in dit ene woord. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Liefde vervult de gehele wet. Dus daar komt alles op neer in het christelijk leven. Maar ook antropologisch, denk ik. Dus zo louter filosofisch denkend over de mens. Als je nadenkt over ja, wat geeft het grootste geluk... Het ideaal geluk, het ideaal bereikbaar geluk in dit leven? Dat is een interessante vraag. Er zijn veel mensen die geluk geven, veel dingen, activiteiten die geluk kunnen geven, die je gelukkig kunnen maken. Een goede wandeling en een sport en zich amuseren. En zelfs egoïstische vreugden kunnen ook gelukkig maken. Dus de ego die blij is omdat je iets bereikt hebt of zo, dat is... ook geluk. Dus het gaat over wat is het beste geluk. In Frans zeggen ze ongelukkig malheureux. Dat viel me altijd op. Ze zeggen niet ongelukkig, maar slecht gelukkig. Dus dat is dat één vraag die we ons allemaal stellen. In dit leven, ja, hoe kan ik het meest gelukkig zijn, het best gelukkig zijn? Hè? En ik denk dat we allemaal tot dezelfde conclusie komen. Er zijn heel wat dingen die gelukkig maken, maar niets maakt zo gelukkig dan de liefde. Dus het gelukkig kunnen maken van iemand anders die je lief hebt. En niet zozeer denkend aan jezelf, maar op een zeer vrijgevige manier. De klassiekers spraken van amor benevolentie en amor concupiscentie. Er zijn twee soorten liefde. Dus zoek ik mezelf... of zoek ik eerder het welzijn van de persoon die ik bemin. Dus hoe groter de kwaliteit van die liefde tot de naaste, hoe gelukkiger je wordt. En, het gaat niet alleen maar over liefde tot God en de naaste. Hij zegt hier zoals jezelf. Dus als ik dat begon in te zien, daar 29 jaar geleden, dan dacht ik, is dat niet egoïstisch? Mijzelf beminnen. Dat klinkt zo precies, je moet aan de anderen denken en zo... Maar dan kwam ik tot de conclusie dat al de kwaliteit van onze relaties met anderen afhankelijk is van de relatie met onszelf. Met andere woorden, als ik mezelf niet leer beminnen zoals ik ben, ga ik anderen niet goed kunnen beminnen. Dus als ik niet goed in mijn vel voel, dan gaat dat mij parten spelen in mijn pogingen anderen te beminnen. Dus menselijke rijpheid, en dat zeggen dus ook psychologen. Dit is antropologie, dit is niet godsdienst. Hè? Net dat men dat zou kunnen verdedigen. Dus hoe beter je de relatie met jezelf, hoe beter de relatie met de anderen. Ik heb een boek die in de mode was in de jaren 70 van iemand die atheïst is. En die zei The Art of Loving. En hij zei eigenlijk de... eigenlijk, zij die zichzelf te veel beminnen, dat is niet per se egoïstisch. Dus hij maakt wel een onderscheid tussen twee manieren van verhouding met zichzelf. Een goede en slechte. Laten we een naam geven aan de twee om te kunnen onderscheiden. Hè. Laten we die de goede manier zelfliefde noemen. En daar heeft de Bijbel over. Bemin u naast zoals jezelf. Zelfliefde. En de negatieve houding naar zichzelf, eigenliefde. Dat klinkt naar trots, naar hoogmoed, naar ego. Hè? Ego in de weg. Gecenterd op zichzelf. Maar mijn conclusie daarin, al dat jaar dat ik begon zo enorm veel te peinzen over al die dingen en zo, dan kwam ik tot de conclusie dat hoe groter de zelfliefde, hoe kleiner de eigenliefde. Dus de kunst is, opdat onze trots onze relaties niet verstoort, is niet de oplossing van denk niet aan jezelf, vergeet jezelf. Ja en nee. Nee, heb een goede relatie met jezelf. Wat is een goede relatie met zichzelf? In de waarheid van wat je bent. Je moet je gebreken kennen en je deugden. Iedereen heeft gebreken en deugden. En ik zag dat in de wereld van de psychologie heel wat boeken gepubliceerd werden over zelfontplooiing en zo. Self-improvement, ongelooflijk veel boeken over self-esteem in het Engels. Maar veel van die boeken die zeiden zo, dat was precies positive thinking alleen. Dus denk niet aan het negatieve. Je bent geweldig, je bent geweldig. Ik had zelfs een vriend hier die mij zei dat hij 's nachts een apparaat gekocht had die subliminale boodschappen stuurde zo. You are the best, you are the best. Zo, om dat te horen terwijl hij sliep. Dus dat waren allemaal technieken om jezelf graag te zien. Wel, nee. Het komt overeen in de christelijke cultuur met de deugd van nederigheid. Maar het woord van nederigheid klinkt een beetje negatief. Zo. Je moet jezelf een beetje vertrappen en pas op met de ego. Zo wat een dikke nek en zo. Je moet een beetje zo. En je hebt een hoge dunk van jezelf. Enfin, precies alsof de enige overdrijving was in de richting van jezelf te belangrijk te achten. Mm-hmm. Met je eigen krachten en verdiensten. Hè. Maar in de christelijke cultuur is het ook de te grote bescheidenheid ook een ondeugd. En soms heeft men de deugd van nederigheid in het christendom niet goed verstaan. Dus Nietzsche bijvoorbeeld, een atheïstische schrijver, die had daar een ekel aan. Al die christenen die lijken zo precies niet verloste mensen, of zo nederig, zo, ze doen nederig. Nee, het is niet een kwestie van nederig te doen, maar van te beminnen wat er is. Teresa van Avila zei dat nederigheid is de waarheid. Mm-hmm. En de waarheid is dat we allemaal gebreken hebben en deugden.
Nederigheid is jezelf aanvaarden.
Zelfaanvaarding. Maar in het geloof gaat het nog verder. Niet alleen maar zelfaanvaarding, maar zelfwaardering. Ja, maar hoe kan ik me waarderen als ik weet dat ik gebreken heb? Is de vraag. En daar kunnen de psychologen niet bij helpen. Ik heb met psychologen gesproken die aan psychotherapie doen en zo. Als ik dat boek dan schreef, dan heb ik mij een beetje ingelicht over. En ze zeiden me heel vaak dat aan de basis van veel psychische problemen bij de mensen is er een gebrek aan zelfwaardering. Maar dat ze daar geen therapie tegen hadden. Ik vroeg me, ja, maar wat doe je daaraan om de mensen te helpen? En sommigen waren van de stroom, gedachtenstroom van conductief, hoe noemde dat weer? Cognitief-conductueel therapie. Dat is min of meer, denk eraan dat je fantastisch bent, handel alsof je het was en op den duur ga je je zo voelen. Dat is alles wat ze konden doen, dat leek me een beetje arm. Maar dan als ik, wat ik voornamelijk ontdekte in dat moeilijk jaar 91, dat was dat zelfs het negatieve in mij is positief voor de persoon die mij goed lief heeft. Dus een moeder houdt van alle kinderen op dezelfde manier. En toch niet. Zij houdt meer van het zwakste van de kinderen. Hoe komt dat? Dat is positief. En in ons geloof noemt dat barmhartigheid. Barmhartige liefde. Als wij in de mis zeggen, Kyrie eleison, o Heer, ontferm je over mij. Wij denken dat dat nogal vernederend is. Maar nee, dat betekent, Heer, voel met mij mee. Misericors komt van miserie en hart. Dus barmhartig is hij die jouw negatieve kanten, jouw problemen, jouw miserie in zijn eigen hart draagt. Johannes Paulus II zei dat als God beslist dat om mens te worden om onszelf te verlossen, om de mensen te verlossen, uit barmhartigheid was. Hij was in de penarie met onze miserie en hij wou die oplossen. Maar barmhartigheid betekent ook van iemand houden, niet alleen maar zoals ze is, onvoorwaardelijk, maar zelfs meer en voorliefde hebben voor die zwakker zijn. Dus mijn negatieve kanten maken dat hij mij nog liever ziet. Maar die negatieve kanten die ik bestrijd enzovoort, dat betekent niet van ja, het is om te even nu, als ik gebreken heb, dan moet ik niet proberen beter te worden. Nee. Zoals een goede moeder. Thomas van Aquino zei dat alle liefden op aarde een beetje ten onder waren gegaan met de erfzonde, met de oorspronkelijke zonde. En de minste aangeraakte liefdesrelaties, die van de moeders. Dus ik denk dat we in dit leven nergens zo'n onvoorwaardelijke en barmhartige liefde vinden. En wel, als je ontdekt dat de Heer u niet alleen maar bemint net zoals je bent, maar zelfs meer, dat is wat Teresa van Lisieux ons geleerd heeft, hè? Dus die was trots op haar kleinheid. Enfin, de eerste is Maria die het ons geleerd heeft. Hè? Dus, ja, ik ben...
Nee, ik kan even daarop inpikken, ja. Want u zegt, als je ontdekt dat de Heer ons meer bemint dan dat... Ja. In theorie, wist u dat ook al voor u die
ja,
crisis
ik wist
te ervaren,
het theoretisch.
Hè?
Maar weet je, we worden allemaal geboren met iets, de erfzonde, dat onze natuur een beetje naar beneden is gegaan. Dat is een waarheid van ons geloof. Maar je kunt dat ook aanvoelen. Kardinaal Newman en Thomas van Aquino die zeiden dat dat aangevoeld wordt. Dat was het bestaan van engelen. We zouden dat nooit kunnen geweten hebben. Maar eens dat ze ons dat God openbaart dat ze bestaan, dan zeggen we ja, dat kan. Hè. Er is een piramide, boven is maar één. En tussen de mensen en God, er zijn heel wat mogelijkheden van wezens. Wel, hetzelfde met erfzonde. We worden allemaal geboren, zei... In het boek van Newman, Apologia pro vita sua, hè? Dus dat boek van de 19e eeuw, waarin hij vertelt waarom hij katholiek is geworden. Hè? Dan zegt hij, ja, als we de mens zien, dan ziet de mens eruit zoals iemand die uit een zeer adellijke familie afkomstig is, maar ik ken hem als bedelaar. Maar je voelt dan aan die jongen, zoals Oliver Twist in de film, hè? Dus je voelt aan die jongen dat hij precies van beter opgevoed is geweest. Dus of het verlangen naar de Paradise Lost, de verloren paradijs. Er is iets in ons van... Maar het is werkelijk, het is heel moeilijk voor de mens om zichzelf te beminnen. Ja. Ik denk dat niemand daarin echt slaagt. Ik bedoel... zichzelf beminnen in de waarheid van wat ik ben. Want we zijn allemaal... in staat tot heel veel goede dingen, maar ook tot zeer gemene dingen. En we voelen onze zwakheid. Je hoort Paulus zeggen, amai, hoe is het mogelijk? Ik probeer het goede te doen en toch. Hè? Dus het is moeilijk om zichzelf te beminnen in de volle waarheid van wat ik ben. In feite heb ik de indruk dat... dat is een delicaat onderwerp, het verschil man-vrouw. We zijn complementair en zo. Hè? Maar ik heb de indruk dat de man... het heel goed kan doen van zichzelf te bedriegen. Als je ziet dat hij een gebrek heeft, dan zegt hij, wow, dat is niet waar en zo. Dus wij mannen, we hebben het heel gemakkelijk om onszelf iets wijs te maken. Terwijl de vrouwen, ik vind dat jullie meer openstaan voor de werkelijkheid. En dan met het nadeel dat je dan, als je ziet, als je je miserie kent, dan kun je gedeprimeerd geraken. En eigenlijk, psychisch is zelfbedrog, komt goedkoper uit dan depressie. Hm? Maar dat is een idee van die Engelse schrijver, hoe heet die van Clive Staples Lewis. Hè? Die zei juist dit wat ik nu aan het zeggen ben. Ik heb het bij hem gelezen. Hè? Als je iemand niet kent die jou onvoorwaardelijk bemint, dan heb je twee uitersten mogelijk. Ofwel zelfbedrog, doen alsof je geen gebreken hebt. Ofwel depressie, dat je zo zwaarmoedig wordt en zo. Amai. En dan vergelijk je met anderen. En wel, in beide gevallen, als je anderen wil liefhebben, dat gaat storen. Je ziet hoe moeilijk het is om je leven te delen met iemand die niet herkent dat hij zich vergist, bijvoorbeeld. Dat wordt een hel. Mm-hmm. Het is altijd de schuld van de ander en zo. Of het andere extreem. Als men zichzelf niet bemint, dan heeft men twee uitersten. Dat is wat ik zie. Ofwel wordt hij hysterisch en voortdurend aandacht trekken en zo. Zoals een adolescent dat zich op zoek is naar zichzelf. Hè. Ofwel mensen die het opgeven van gewaardeerd te worden, die zich isoleren. Dus ofwel isolement, ofwel lichtgeraaktheid. Zo, hè. Ja. Dus daar is iets van in ons allemaal, van zoiets. Hè. Dus daarom, meteen naar de conclusie te gaan, anders duurt het te lang. Hè. Dus drie soorten liefde. Wel, wat ik ontdekt heb 29 jaar geleden was dat om de anderen goed te beminnen, moest ik mezelf beminnen. Maar om mezelf te kunnen beminnen, moet ik bemind worden. Vandaar het belang is dat ouders hun kinderen, als ze jong zijn, zeer goed lief hebben. Want dan voelen ze zich gelukkig. En een kind die doet niks anders aan spelen. Want hij is gelukkig. Het is een bijna godservaring als kind. Papa en mama houden van mij, en dus ik ben gelukkig. En vandaar dat als dat niet zo is, dat er zoveel trauma's en zo ontstaan. Hè. Wel, dus ik ga goed lief hebben als ik me lief heb. Maar ik ga me lief hebben als ik bemind word. Ja, maar door wie? Door de persoon die ik lief heb. Dan heb ik die te veel nodig. Dat geeft ook problemen. Als God niet bijkomt, dan geeft het ook problemen. Hè? Hoeveel zijn er mensen die hun leven delen met iemand anders, die trouwen met iemand waarvan ze dat verwachten. Zo'n liefde dat mij verenzelvigt,
volstaat, helemaal vervuld.
Een liefde dat me verzoent met mezelf. Ja. Ja, dat kan alleen maar een ongelooflijk intense en goede liefde zijn. Kan een mens dat opbrengen? Ik heb de indruk dat de beste liefde op aarde is zoals de maan. Je hebt een kleine maan, een volle maan. Maar in feite, de maan geeft geen licht op zich. Het is de weerkaatsing van het licht van de zon. Dus ik denk dat alle liefdeservaringen die we hebben in dit leven openen onze honger naar de zon. Als we het zo kunnen noemen. Dus vandaar dat zo bekend die zin van Augustinus. Hè, ons hart zal alleen tot rust komen wanneer het in uw rust, Heer. Waarom? Omdat wij zijn geboren met een honger naar zo'n liefde. En wij zijn voortdurend aan het zoeken naar vervangoplossingen. Want die liefde, als we verliefd worden, dan menen we dat te ontvangen. Hè, dus door effecten ook van de verliefdheid en zo. Zeg, wauw, nu voel ik me goed in mijn vel, want die houdt van mij zoals ik ben. Hè. En met de tijd zie je, die houdt van mij zoals hij me kent. Die kent me nog niet volledig. En daarom zijn er mensen die het moeilijk hebben om oprecht te zijn, om te vertellen wat niet gaat, want ze hebben schrik van niet bemind te worden dan. Hoeveel mensen die aan comedie doen gaan hun leven, die zich vertonen naar de anderen, niet zoals ze zijn, maar zoals ze denken dat de anderen zouden willen dat je bent. Dus dat geeft heel wat hypocrisie, comedie, spelerij, enfin, heel wat problemen. Dus ik kwam tot de conclusie. Alles klopt indien ik leer mezelf te bekijken zoals de Heer mij bekijkt. Hij heeft zijn liefde geopenbaard. God is oneindig, ik kan hem niet vatten. Maar hij is mens geworden. Hij heeft een vertaling van het oneindige goddelijke in een menselijke natuur. Jezus is één persoon die tegelijkertijd en ware God en ware mens is. En die twee naturen zijn onafhankelijk, alleen verenigd in de persoon. Dus als ik Jezus Christus bemin als mens, ben ik God aan het beminnen. Als ik zeg, hoe kijkt God naar mij? Ik denk, hoe kijkt Jezus Christus naar mij? Die nu levendig is, die op dit moment ons gesprek hoort en die naar ons aan het kijken is, dan zien we hem niet. Hè? Dus als ik mezelf leer bekijken zoals hij mij bekijkt, ja, dan voel ik me goed. Al weet ik dat ik zoveel gebreken heb.
En hoe doe je dat? Leer naar jezelf kijken zoals God naar ons kijkt?
En wel, ik lees het evangelie vaak op zoek naar die blik. Het valt mij enorm op, ik heb daar veel over nagedacht, hoe, het is alleen maar Lucas die het vertelt. Tijdens de passie, de Heer wordt ondervraagd, Petrus heeft hem 3 keer genegeerd. En op dat moment komt hij uit een kamer en de blikken van Petrus en Jezus kruisen elkaar. En ik heb me vaak afgevraagd, hoe keek Jezus naar hem, naar Petrus? Weten dat hij hem verloochend had voor de 3e maal, zoals hij voorspeld had. Een van zijn beste vrienden die doet alsof hij hem niet kent. Dat is zeer pijnlijk. Hè? Maar het effect is dat Petrus buiten gaat en begint te wenen. Hoe heeft hij Jezus toen naar hem gekeken? Zo van, allee, wat heb je me nu gedaan? En zo kwaad? Nee. Als ik schilder was, zou ik graag een schilderij willen maken over die blik. Want dat is ongelooflijk hoe mooi dat moet zijn. Iemand die u in een blik, want ze konden niet spreken, ze waren op afstand en de Heer werd door soldaten gebracht. Dus hij heeft hem alleen maar kunnen aankijken. En de andere was daar plat van. Dus van, kijk, ik weet wat je mij aangedaan hebt en toch blijf ik van u houden. En ik heb schrik dat je nu trots wordt en dat het jou kost om te erkennen dat je niet goed gedaan hebt. Alsjeblieft, verlaat mijn vriendschap niet. Dus het is een soort smeek, liefdevolle aanblik en ook tegelijkertijd zeg ik wat je gedaan hebt. Want de Heer helpt ons om in de waarheid te zijn. Hè? Dus ik probeer het evangelie te lezen op zoek naar hoe hij kijkt. De compassie met de mensen die onwetend zijn, zoals schapen zonder herders. Dus de persoonlijkheid, de menselijke persoonlijkheid van Jezus Christus is ongelooflijk. Dat is de grootste, de zichtbaarste, de meest tastbare openbaring van de ideale liefde. En zo kijkt hij naar mij nu. En moest ik een beetje te veel respect hebben voor hem, omdat het tegelijkertijd ook God is. Ja, dan heeft hij ons ook zijn moeder als moeder gegeven. Moeder, dat kan bij u niet inkomen dat de moeder u niet zo zou aankijken. Hè? Als ik naar u kwam, klonk een liedje van Emmylou Harris over een moeder die een kind heeft in de gevangenis, die een moordenaar is. Hè? En dan zegt hij, moedershart die blijft altijd lief hebben. Het gaat over een moeder die wat hij ook gedaan heeft als mijn zoon. Hè? Dus dat is barmhartigheid. Als je beseft, levendig, niet alleen maar door als een idee die je gelezen hebt in een boek, maar omdat je dagelijks met hem probeert te spreken en probeert te kennen. En hij laat zich kennen. Hij speelt een beetje zo kat en muis, om ons vrij te laten, om zich niet te imponeren. Maar als je dagelijks in aanraking komt met hem, in het evangelie, in de meditatie, in de sacramenten, in de mis en zo. Bijvoorbeeld wanneer je gaat biechten, dat is een feest. Je maakt hem ongelooflijk gelukkig. Want zo zijn de goede mensen. Ik kreeg me nu mijn vader. Ik heb veel bewondering voor mijn vader. Hij is kort geleden overleden. En ik kreeg me dat iemand hem heel veel kwaad aangedaan had. En hij heeft vergeven en zo, maar hij had die pijn. Maar die pijn was zo zuiver dat het deed hem vooral pijn omwille van de anderen, die geen vergiffenis vroeg. En ene keer waren ze aan het eten. En de andere zei, weet je, je hebt me veel te vergeven, hoor. En mijn vader begon te wenen van geluk, omdat die andere eindelijk vergiffenis had gevraagd. Dus ja, maar hij zei, dat is zo'n gelukkige dag voor mij vandaag. Omdat je na jaren me zegt van, want ik heb je vanaf het begin vergeven, maar je kon de vergiffenis niet krijgen, omdat je daar niet open voor stond. Dus wat ik zeg aan de mensen die komen biechten, wauw. En hoe groter jouw zonden, hoe meer zonden er zijn, hoe langer geleden het is dat je niet gebicht hebt, hoe groter de vreugde voor hem. Want, conclusie dus, als ik me leer bekijken zoals hij mij bekijkt, dan verzoen ik met mezelf. Niet alleen maar verzoen ik me, niet alleen maar aanvaard ik mijn gebreken, maar ik kan ze zelfs met goede ogen bekijken.
De tijd schiet op. Ja. We gaan er nog eens even muzikaal tussenuit.
Ja, dat is goed.
Dan laat ik het gesprek verder.
Zonder de liefde ben je nergens. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die je niet verstaat. Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens, en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege handen staat. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met eerwaardeer Michel Esparza. We hebben het daarnet al uitgebreid gehad over uw boek Liefde en Zelfrespect. Maar het is zo'n rijke boodschap.
Het is
eigenlijk
omvangrijk. Ja, als je daar aan de draadjes trekt, dan komt er van alles uit. Ja.
Misschien in het laatste deel dat we toch nog eens even
een beetje
alles
zo samenvatten. Ja,
of een rijtje zetten. Ja. Wat ik ervan onthouden heb, is u zegt, we moeten de naaste beminnen als onszelf.
Ja.
En we kunnen onszelf pas beminnen
als we bemind worden.
Als we bemind worden.
Mm. En dus als die liefde waarmee je bemind wordt van de naaste komt, dan ga je niet goed lief hebben, want je hebt het te nodig. Of je expectaties gaan te groot zijn. Of
het is nooit genoeg.
Het is nooit genoeg. Dus eigenlijk, indien een derde bijkomt, namelijk, ik ben geschapen uit liefde. Het volstaat dat ik besta op dat de Heer mij bemint. Ja, en als ik daarbij weet hoe die liefde van de Heer voor mij is, niet algemeen, goddelijk, oneindig. Nee. Zoals hij dat in Christus heeft geopenbaard, via een menselijke natuur, net zoals de mijne, maar zonder zonde, het enige verschil. Hè? Dan, als ik mijzelf leer bekijken in die spiegel, dan kom ik er altijd mooi uit. Maar in mijn eigen spiegel kom ik praktisch nooit mooi uit. Dus eigen liefde is zeer dictatoriaal. Hè? Dus een goede relatie hebben met zijn ego, dat is niet te doen. Want als je iets goed doet, dan zegt je, wauw, vandaag was niet slecht, we zullen morgen zien. Dus we dragen een vijand binnen. Dus als je met die in contact bent, ga je nooit goed in je vel zijn. Dus vandaar dat ik heel goed begrijp dat mensen die de liefde van Christus niet kennen, dat ze dan in zelfbedrog of in depressie vallen. Want we hebben een vijand binnen. Therese van Lisieux zei, de grootste beproeving in mijn leven. Ne pas se plaire à soi-même. Dus zichzelf niet behagen. Maar daar kampen we allemaal mee. Dus, conclusie. Als ik me leer bekijken, als ik mij in de spiegel bekijk van de ogen van Christus, Jezus Christus als mens naar mij toe, dan voel ik me goed. En dan durf ik kijken naar de negatieve kanten die ik heb. Ook tegenover mijn moeder zou ik het zo kunnen doen. Mijn moeder leeft nog. het is onze schat op zijn 93. Maar ik weet hoe mijn moeder, de moeders kijken zo, ja. Zelfs de gebreken die je hebt, interpreteren ze positief. Ja, hij is een beetje verstrooid, maar dat gaat een wetenschapper worden. Dus de moeders bekijken het negatief positief. Wel, dus als ik me zo bekijk, dan voel ik me goed in mijn vel. En dan kan ik dan, als ik naar anderen toe ga, dan verwacht ik eigenlijk minder die waardering van de anderen. Dan voel ik me echt vrij. En als ze mij niet beminnen, dan voel ik het om hen, meer dan om mezelf, die geweigerd wordt. Dus je hebt minder schrik voor de verwerping van anderen of zo. Je voelt je vrijer. Je zoekt mensen die zich laten liefhebben. Je stelt maar één voorwaarde om lief te hebben. Dat de mensen zich laten liefhebben. Je wil niets terug. En dat kun je niet door een grote inspanning. Het wordt je gegeven. Je voelt dat je anders wordt. Vroeger, als ik student was, ik had veel vrienden en zo. Maar ik wou altijd in goede termen staan met al mijn vrienden. Dus dat was een beetje, maar ik besefte niet van waar het kwam. Hè. En met de tijd leer je, geweldig, iemand meer die je kan beminnen. Maar je voelt dat het, de vijand blijft binnen. Hè. Dus, en zo mag je zeggen dat de hoogmoed in de mens, er is een spreuk in Spaans die zegt, het sterft pas een half uur na je dood. Dus dat gaat altijd daar binnen zijn. Daarom moeten we telkens opnieuw beginnen, opnieuw proberen. En zoals in de parabel van de verloren zoon, terug naar huis komen. We ervaren dat we dat alle dagen nodig hebben. Maar hoe dan ook, als ik mezelf bekijk met zijn ogen, vind ik mezelf goed. In de wetenschap van mijn gebreken. En dan kan ik de anderen beter beminnen. Dus, conclusie, wat is de deugd van nederigheid? Dat is een homilie daarover van mijn lievelingsheilige, dus Sint-Josef Maria. Die zegt, nederigheid is die deugd die ons in aanraking brengt met onze miserie en met onze grote waardigheid. Zie je, het is... Door de nederigheid weet ik dat ik veel gebreken heb. En als ik weet dat dat voor de Heer niet erg is, ik bedoel, dat hij mij wil helpen en zo, maar dat ik pas in de hemel, als ik met zijn hulp daar geraak, heel zal zijn. Want we zijn blijven gekwetst in dit leven. Oké, dan kan ik goed omgaan met mijn miserie. Maar ook de aanvaarding van mijn grote waardigheid. Hoe nietig ik ook ben, ik word immens geliefd door hem. Hij is de grote baas. Ik bedoel, hij is oneindig. Hij is de enige die... God is almachtig. God is, er is geen tijd in hem. Alle attributen van God, dat is ongelooflijk. Maar hij bemint mij. En wat betekent dat? In de liefdesliedjes hoor je dat. Hè? You mean everything to me, zeggen ze in de liefdesliedjes. Je betekent alles voor mij. Hij bemint mij als zichzelf. Ik ben zo belangrijk voor hem als hij zelf. Hij bemint me totaal. Ik ben oneindig belangrijk voor de enige die oneindig belangrijk is. Dus kijk wat een dikke nek. Dus daar in Antwerpen zijn ze zeer sympathiek, de Antwerpenaars. Men zegt de signorenstad en zo. Mij doet het denken aan in Spanje, in het noorden van Spanje, de mensen uit Bilbao. Die zijn allemaal zo, een beetje zoals die van Antwerpen. Zo. Maar die zijn eigenlijk nederig, dikke nek, zo. Een beetje, op een sympathieke manier. Hè. Dus die waardigheid maakt dat ik me heel belangrijk voel. Maar niet door mijn verdiensten. Ik word bemind. Dus,
ik ben waardig omdat ik bemind word door God.
Door God. Maar niet zomaar bemind, zoals hij bemind.
Oneindig.
Dus het is al iets van mij. Het is van mijn pa. Dus kijk wat een maar het is niet een aanmatiging of een... dus die gebreken van de mensen die hoogvaardig zijn. Nee. Amai. Ik ben geadopteerd geweest door de grote koning. Door de maker van het heelal. Dat is mijn pa. Wat ik zie in de ogen van Jezus, dat is menselijk. Maar maloneindig meer, zo bekijkt God mij, als ik kan spreken van bekijken. Dus als ik een vader en een moeder zie die in extase kijken naar een kind, zo kijkt God naar mij oneindig in extase. Ik bedoel, ik weet niet of je de boeken van Henry Nouwen gelezen hebt. Dus, dat was een priester die zeer activistisch was. En die is dan een depressie heeft gehad en dan heeft hij zich bekeerd naar een betere manier om het priesterschap te beleven. Dan is hij met handicap te gaan leven en zo. Dan heeft hij heel mooie boeken geschreven. Maar de kern van zijn gedachte is dat die woorden die in het evangelie staan bij het doopsel van de Heer, de stem van God de Vader weer klinkt en zegt, dat is mijn welbeminde zoon in wie ik mijn behagen gesteld heb. Dus als je dat, als je zou beseffen dat hij dat ook over jou zegt, dat is mijn kind, Nele, Michel, in wie ik mijn welbehagen heb. Wauw. Zit je wat een eigenaardig nederigheid is, voeling hebben met miserie en met mijn grootheid, ontvangen grootheid. Want, en daarom zou ik bijna kunnen eindigen met Maria, want de laatste keer dat ik nu het Magnificat las, viel het me op dat Maria de meest gedurfde is geweest om te spreken over haar waardigheid. Maar net nadat ze gezegd heeft dat er niemand is die nietiger is dan zij. Dus dat is de typisch christelijke paradox. Hè? Of zoals Johannes de Doper zei, het is beter dat hij kleiner wordt dan hij groter. Dus de christen, als die zijn nietigheid aanvaardt, ik ben maar een mens, ik weet niet of ik morgen in leven zal zijn, ik ben maar nietig, ik heb gebreken, ik heb behoefte om bemind te worden zoals iedereen. Ik ben maar een mens. Zoals mensen zo zeggen, ik ben maar een mens. Jawel, ik ben maar een mens. Maar zo nietig. Ik heb mensen die zo veel beter zijn dan ik. Maar nu vergelijk ik me niet meer. Nu ben ik eigenlijk, dat heb ik ontdekt 29 jaar geleden. Ik was jaloers op mensen die nietiger waren dan mij. Ik voelde dat. Ik heb in die tijd een priester leren kennen die heel ziek was en zo. En ik zei, ja, Heer, die heb je liever dan mij. Ik was jaloers in de goede zin. Dus Maria in het Magnificat is enorm gedurfd in het zeggen hoe belangrijk ze gaat worden. Want ze zegt, alle geslachten gaan me zalig heten. Dus amai, wat een dikke nek. Mm-hmm. Wat een aanstellerige vrouw. Dat is de paradox. Niemand is zo ver gegaan in het beschrijven van haar nietigheid en van haar waardigheid. Dus ze gaat veel verder dan Elisabeth, die haar groet en zegt, hoe komt het dat de eer mij toekomt dat de moeder van mijn Heer me komt bezoeken? Hè? Dus ik ben blij dat wij eindigen, Maria, want morgen is haar verjaardag. En dus wij vieren zo graag de verjaardag van onze hemelse moek. Bedankt om...
Ja, heel hartelijk dank voor uw komst. Het boek is denk ik ook nog altijd te koop bij Bethsaida.
Bij uitgeverij Bethsaida de Boog. Ja.
Dus met een korte opzoeking zullen de mensen dat ook wel kunnen vinden. Goed, Liefde en zelfrespect. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio.
Bedankt aan jou, Nele. Ja.
Graag tot ziens.
Tot ziens. Dag.